Welkom op de Zorg Doet Je Goed podcast. En het is een feestaflevering, beste luisteraars, want dit is onze 10e aflevering al intussen. De tijd vliegt. Nu, voor de gelegenheid hebben we het decor is even veranderd. We zitten hier vandaag gezellig in ons eigen stekje, waar het kantoor van Smart Education zich bevindt. Daar verwijs ik dan naar. En waar is dat? Wel, we bevinden ons vandaag in De Hoorn aan de Vaartkom in Leuven. En zoals iedere maand hebben we ook een gast uitgenodigd. Iemand die op een of andere manier een link heeft met het onderwerp van deze podcast. En dat is gezondheid. En die link is niet altijd vanzelfsprekend. Maar eens je erover gaat nadenken, en zeker als je erover gaat spreken, wat we zo meteen gaan doen, dan is die link plots overduidelijk. Het mooie is dat we ook telkens gasten aan onze podcasttafel mogen laten aanschuiven die een heel eigen verhaal hebben en een bijzondere invalshoek bieden. En dat werkt inspirerend en dat is ook de bedoeling. Naar het gesprek van vandaag, dat al een hele tijd vast ligt, heb ik erg uitgekeken. En we zijn dan ook blij met onze organisatie en vereerd zelfs dat ze heeft toegezegd. En als ik zeg ze, dan hebben we het over Inne van Wijmers. Welkom, Inne.
Dankjewel.
Hoe gaat het met je?
Prima, eigenlijk. Ik ben wel opgestaan met een hese stem, maar ik hoop dat mijn stem toch wel stand houdt.
Ik denk het wel. We hebben al een gesprekje vooraf gedaan, het laatste kwartiertje, en ik heb ze nog niet horen zakken, het volume of de klank van je stem. Dus laat ons hopen dat het lukt. Inne, we gaan de podcast meteen starten. En hoe dat we dat doen, is natuurlijk eerst de gast even introduceren. Wat we over jou weten vandaag, is dat je sinds april 2023 actief bent als onze nationale drugscommissaris, aangesteld door de regering. En misschien, als ik het zo eens mag vragen, want ik ga je vragen van uzelf voor te stellen, ga ervan uit dat het mensen zijn die jou niet kennen en die je ontmoet in een niet-professionele context. Hoe zou je jezelf dan voorstellen?
Ja, ik ben dus Inne van Wijmers, maar mijn familienaam zeg ik daar zelden bij, omdat dat een heel complex gegeven is van veel medeklinkers. Dus ik ben gewoon Inne en professioneel gezien ben ik aangesteld inderdaad door de regering om ons nationaal drugbeleid te coördineren. België is een complex land met heel veel regeringen en structuren. En naar aanleiding van een dodelijk schietincident begin januari, waarbij een meisje van 11 om het leven kwam, heeft de regering de idee opgevat van laat ons iemand aanstellen die eigenlijk in een helikopter kan gaan zitten en zo alle verschillende experten die eigenlijk met dat drugsbeleid bezig zijn, met handhaving, mijn invalshoek is echt wel handhaving, om die te proberen op één lijn te krijgen en om een aantal zaken die misschien moeilijk lopen vlot te trekken. Om maar een voorbeeld te geven, De douaniers en de mensen die drugs moeten transporteren en de opslag van cocaïne. En wij nemen heel veel cocaïne in beslag in de haven. Ja, dat is natuurlijk een veiligheidsrisico. En ja, dat proces dat moet eigenlijk herbekeken worden, zodanig dat die mensen veel minder gevaar lopen. Ja. En dan krijg ik die concrete opdracht. Dus soms gaat het van heel algemeen, het drugshandhavingsbeleid en de strijd tegen de georganiseerde misdaad, naar een heel concreet aspect daarvan.
Ja, dat laatste voorbeeld is heel recent ook, hè? Mm-hmm.
Ja, het is zo dat waar we vroeger de mensen van de geldtransporten onder vuur genomen werden, daar heeft men dan de oplossing gevonden van verf, de zogenaamde plofkoffers, hè, verf toe te voegen aan het cashgeld, zodanig dat als je dat geld zou stelen, dat het meteen onbruikbaar wordt. Dat is eigenlijk naar analogie daarvan dat we nu met een Vlaams onderzoekscentrum aan het kijken zijn hoe we drugs van zodra we ze in beslag genomen hebben, onklaar kunnen maken, zodat criminelen eigenlijk weten eens dat de overheid onze cocaïne in beslag genomen heeft, is die eigenlijk voor ons verloren. En dat is een beetje het algemene doel van mijn job, is eigenlijk de criminele organisaties het leven dermate moeilijk maken dat ze diep zuchten wanneer ze aan België denken en liefst ook aan Europa, zodanig dat ze niet meer van onze toch wel heel performante logistieke infrastructuur, dat ze daar geen gebruik meer van maken voor hun criminele activiteit.
Toch een hele uitdaging.
Ja, tuurlijk. Het is een hele uitdaging.
Het is net daarom dat je er ook aan begonnen bent.
Ja. Maar, ja, op het moment dat mij gevraagd is, zag ik wel wat mogelijkheden en werd ik eigenlijk instant enthousiast. Ik denk dat dat vooral de reden is. Ik heb nogal de neiging om mijn buikgevoel te volgen op dat vlak. Er is geen groot strategisch masterplan aan vooraf gegaan. Ja. Maar ik denk wel dat drugs en de manier waarop criminele organisaties hun weg naar de bovenwereld, naar de legale wereld vinden, dat toch een grote bedreiging is voor onze democratie en dat wel een reden is om de strijd echt wel aan te gaan.
Mm-hmm. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Nu, we halen nu een stukje uit je professionele carrière aan. Mag het ook wel carrière noemen, want je hebt al heel wat watertjes doorzwommen. Ik ga er eens snel doorgaan, hè, want er zijn een aantal tussenstappen geweest, een aantal posities waar je hebt ingestaan tot de positie die je nu vervult. Begonnen als procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde.
Eigenlijk in Brussel. Ervoor, ja.
In Brussel, ja. Ja. 10 jaar ook eerste substituut geweest procureur des Konings bij het parket te Brussel.
Ja.
Waar je dan ook de jongste magistraat in België was, heb ik ook gelezen.
Nee, ik was de jongste procureur als leidinggevende van Halle-Vilvoorde. Maar ik ben zeker niet de jongste magistraat die aan een magistratencarrière gestart is. Maar ik ben wel van iets, mijn 8-29 denk ik, op parket Brussel gestart. En daar dan uiteindelijk ook eerste substituut geworden. En eerste substituut, dat betekent eigenlijk dat je een leidinggevende rol krijgt zoals dat. Ja, mensen in het bedrijfsleven teamleider worden of teamchef.
Ja. En dan ook nog woordvoerder geweest?
Ja, bij het parket van Brussel had ik eigenlijk verschillende petjes. Ja. Ik was enerzijds magistraat van de jeugdsectie, zoals we dat heten. Dus dat is eigenlijk dat je de jeugddossiers doet. En dat betekent dat je zowel dossiers behandelt waar minderjarigen in gevaar zijn en dat je dus beschermingsmaatregelen moet nemen. De meest gekende en de meest ingrijpende is het plaatsen van kinderen. Maar je gaat ook minderjarigen voor de rechtbank, voor de jeugdrechter brengen die een misdrijf gepleegd hebben. Mm. En vaak gaan die twee ook samen. Ja. En dat heb ik daar wel gezien, dat er staat geen enkele 14-jarige op met de idee van daar ga ik eens een apotheek overvallen. En daar is altijd een hele geschiedenis achter.
Historiek, ja.
Ja, en het leuke aan het jeugdparket is ook dat je niet alleen moet focussen op de feiten die gepleegd zijn, maar dat je ook door de wet verplicht bent om te kijken naar wat is de persoonlijkheid van de minderjarige en wat zijn de leefomstandigheden, wat is de opvoedingssituatie van die minderjarige. En eigenlijk vraagt de wetgever aan de magistraten van bekijk het totaalpakket. Daar waar wanneer je in het volwassen strafrecht eigenlijk moet kijken naar de feiten die gepleegd zijn en dan is het argument van de moeilijke jeugd minder op zijn plaats en minder adequaat.
Nee, inderdaad. Dus jeugdzaken, zedenzaken, verdwijningen, slachtofferonthaal. Dat zijn ook allemaal dingen waarmee je bent bezig geweest. Onder andere na de aanslagen van 22 maart. Heb jij je ook ingezet voor de identificatie van de slachtoffers en het onthaal van de nabestaanden?
Ja. Eigenlijk was ik naar het crisiscentrum geroepen als woordvoerder van het parket van Brussel toen, omdat in het begin het dossier altijd bij een lokaal parket is, voordat het naar het federale parket gaat. Het federale parket is eigenlijk ons nationaal bevoegd parket. En dus ik was naar daar geroepen, omdat er een ontploffing in de metro geweest was. En eigenlijk vrij snel nam het federaal parket over, maar kon ik dan wel ondersteuning bieden aan de woordvoerder van het federale parket. Ja. Want je moet je inbeelden dat heel de internationale en nationale pers dat ene persnummer belt en dat kan je niet aan één collega overlaten van manage die er nu maar even. Ja. Maar aangezien ik op parket Brussel ook het petje van slachtofferonthaal had, ben ik eigenlijk door omstandigheden
ook daar weer in gerold.
Ja, je hebt met mij gevraagd. Dat is een opdracht die je op dat moment krijgt van kijk, we gaan jou afdelen naar het federaal parket en samen met een andere collega vragen om de identificatie van de overleden slachtoffers en ook van de overlevende, maar bewusteloze, niet geïdentificeerde slachtoffers, om die identificatie te faciliteren, want dat doe je natuurlijk niet zelf. Dat zijn specialisten van de politie die dat doen. Maar als magistraat kan je wel heel faciliterend zijn. Ja. En ook de opvang van nabestaanden heb ik uiteraard niet zelf gedaan, ook mijn collega niet. Maar we hebben dat gefaciliteerd en we hebben gezorgd dat eigenlijk de professionals op een zo goed mogelijke manier in toch wel heel moeilijke omstandigheden hun werk konden doen.
Kunnen doen, ja. Je bent een hele goede communicator. Je bent ook bezig met taal. Hè? Bewijs daarvan is dat je ook een boek hebt geschreven, Als je wieg op drijfstand staat, uitgegeven bij Lano. En waar ik bijzonder fan van ben, is ook de podcast die daaraan gekoppeld is geweest. Voor mensen die hem nog niet geluisterd hebben, moet je echt eens doen.
Drie dagen
heet hij inderdaad. Dat is ook wel een onderwerp, vind ik, dat hier wel eens straks tijdens deze podcast aan bod kan komen. Als ik de thema's bekijk die we allemaal zouden kunnen coveren, dan hebben we het over drugs en drugsbeleid, jeugddelinquentie, zedenfeiten, vermiste personen, euthanasie, want daar gaat ook jouw boek over en de podcast Drie Dagen. Maar ook vriendschap en verbondenheid. Want ik heb ook een beetje mijn research gedaan en ik weet dat dat ook heel dicht bij jou staat. Maar laat ons dus maar meteen in al die thema's gaan induiken. Ik denk dat iedereen al goed weet wie Inne dan precies is. Maar we gaan daar nog eens een paar laagjes afhalen. Hè? Dat is toch de bedoeling?
Laat maar komen.
Inne, je hebt eigenlijk vrij snel toegezegd toen ik jou die vraag stelde van zeg, ben je geïnteresseerd om een podcast te doen? Ik dacht, ik ga toch maar vragen. Nogmaals, omdat ik vond dat die podcast die je zelf hebt gemaakt samen met de VRT, dat die echt wel inspirerend was. Toen dat je dan die vraag kreeg en iemand vraagt jou voor een podcast met de titel Zorg doet je goed. Wat is dan het eerste waar jij aan denkt of aan dacht?
Wel, ik denk als iemand mij vraagt voor een podcast of voor een interview, dan zie ik dat eigenlijk altijd als een kans om een stukje mee het debat te bepalen. Mm. En dan ga ik natuurlijk kijken waarover gaat dit en is dat iets waar ik in denk, zonder pretentieus te willen zijn, maar toch een toegevoegde waarde te kunnen hebben. Mm. En als het dan gaat over zorg, over zelfzorg, over zorg voor anderen, dan denk ik dat dat een vrij universeel thema is en dat dat ook wel in mijn loopbaan, zoals je ze geschetst hebt, toch op een of andere manier een rode draad is van ergens het zorg dragen voor de meest kwetsbare of voor mensen in een zeer kwetsbare positie. Als je kind vermist is, als je ouders vermist zijn, ja, dan ben je niet op je sterkst, zal ik maar zeggen. En dan vind ik het wel belangrijk om als professional die plots in het leven van die mensen komt, die daar helemaal niet om gevraagd hebben, van dat op een zo zorgzaam en professionele manier mogelijk te doen. En ik denk dat je zeker professioneel bent als je ook zorgzaam bent. Ja. En dat die twee echt wel kunnen samengaan. Omdat mensen soms denken, ik moet professioneel blijven, dus dat betekent dat ik geen enkele emotie mag tonen.
Dat kan je nooit uitschakelen, natuurlijk.
Nee, en daar ben ik ondertussen echt wel achtergekomen dat je niet onprofessioneel bent als je ook kwetsbaarheid kan tonen. En dat is natuurlijk in de harde juridische of magistratenwereld niet zo'n evidentie.
Dat is al meteen een heel duidelijke boodschap. Ja? En laat ons hopen dat dat heel veel mensen kan inspireren, want die emotie die wordt soms inderdaad wel wat gemist. Hè? En, je sprak daarover kwetsbare mensen. Iemand die je zo in je leven bent tegengekomen is Elvire.
Klopt.
En dat is ook de dame waarover de podcast gaat. Misschien kan je dat eens heel even toelichten, want we gaan die podcast ook toevoegen aan onze show notes. Dus
dank je wel daarvoor. Elvire is iemand die ik door mijn woordvoerderschap ben tegengekomen. Het zit zo dat ik woordvoerderschap en externe communicatie ruimer zag dan quotes geven aan journalisten. Maar externe communicatie is voor mij ook de manier waarop het parket zich opstelt naar burgers, naar mensen die, wij noemen dat dan rechtszoekenden, maar die eigenlijk wel echt op zoek zijn naar een rechtvaardige oplossing. En dat betekent ook wel dat je aan het onthaal niet zomaar iemand van het kastje naar de muur kan sturen. En ik had zo een overeenkomst met zowel de telefonistes als de onthaalmedewerkers van kijk, als je echt niet meer weet wat je mij hier had gedaan, bel me dan en dan proberen we samen een oplossing te zoeken. En zo had ik op een dag ook Elvire aan de lijn die op zoek was naar haar jeugdrechtbank dossier. Dat gebeurt wel vaker, dat mensen gaan graven en willen begrijpen en willen weten waarom de dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Maar dat bleek een heel complexe zoektocht. Niet in het minst omdat Elvire laaggeletterd bleek te zijn.
En alfabeten.
Ja, en eigenlijk heel weinig taal had en heel weinig mogelijkheden om zichzelf uit te drukken. En om eigenlijk, dat is ook een beetje de tragiek van haar leven geweest. En in die zin staat zij voor mij ook symbool voor heel wat andere L4's, van mensen die toch, ja, die echt moeten heel veel obstakels overwinnen om eigenlijk maar gewoon te bekomen waar ze recht toe hebben. Ja. En zij had ook een euthanasieaanvraag lopen voor ondraaglijk psychisch lijden. Iets wat mij op dat moment ook wel vrij onbekend was. Maar ja, dan duik ik daarin om te proberen begrijpen waar dit over gaat. Mm. En haar psychiaters hadden gezegd van ja, kijk, je komt in aanmerking door je levensloop en historiek. Maar we vinden het wel belangrijk dat je aan je kinderen uitlegt in een brief waarom je die keuze maakt. En laat dan nu net voor iemand die moeite heeft met lezen en schrijven een heel complexe vraag zijn die vermoedelijk niet zo bedoeld was, maar die haar wel weer voor een obstakel bracht. En zo hebben we de idee opgevat van oké, misschien kan ik die brief wel schrijven.
En dat is dan een boek geworden.
De brief is een boek geworden en een podcast. En ik heb ook het boek ingelezen bij luisterbibliotheek.be, omdat het mij natuurlijk mooi leek om de cirkel zo rond te krijgen dat ook mensen die niet kunnen lezen en schrijven, wel kennis kunnen nemen van het verhaal van Elvire, zij het via de podcast of via het ingelezen boek.
Ja, ja, nogmaals, echt wel de moeite om eens naar te luisteren.
Je neemt
iedereen echt wel mee in heel dat verhaal.
Er
is zelfs ook
een
vierde aflevering aan toegevoegd achteraf.
Ja,
maar dan laten we de luisteraars die het nog niet gehoord hebben, verder ontdekken. Ja.
Misschien ook leuk om te vermelden dat de opbrengst van het boek naar Wat Blieft VZW gaat. Dat is eigenlijk een VZW die toch ijvert ook voor helder en klaar taalgebruik. De Wat Blieft-prijs 2023 is toevallig naar een project van justitie gegaan waarin de rechten van de verdachte helder in een document vervat.
Ja, ja. Nee, heel mooi. Dat is inderdaad een mooi voorbeeld van hoe jij in het algemeen in het leven staat, hoe jij omgaat vanuit je werk met de mens. Het is niet zomaar een dossier voor jou, denk ik, dat op je bord komt. Maar ik vraag me dan ook af, zoals het verhaal van Elvire, neem je dan die dossiers echt mee naar huis in de zin van, goh, dat blijft wat malen, want uiteindelijk heb je toch ook al heel wat dingen gezien, miserie meegemaakt. Of probeer je dat op een of andere manier, zoals je het nu net verteld hebt ook rond die podcast, het verhaal van Elvire, dat te verwerken door effectief iets te doen ermee?
Ja, voor mij is dat wel een manier om daarmee om te gaan en eigenlijk die miserie om te zetten in toch iets van betekenis. Een verlieservaring of kan ook betekenis krijgen. En dat is mijn manier geweest in dat specifiek geval. Ik maak natuurlijk niet van elk dossier dat aan mijn ribben kleeft een boek of een podcast. Maar het is wel ook niet verkeerd, vind ik, om een aantal zaken mee naar huis te nemen en toe te laten van het te laten binnenkomen. Ik denk de dag dat je, alleen voor mezelf dan, de dag dat ik steriel of apathisch word ten aanzien van onrecht en miserie, dat ik dan een groter probleem heb dan wanneer het soms aan mij kleeft. Je kan natuurlijk niet elk dossier mee naar huis nemen. En voor mij zit het meer in de kunst van het doseren en van mezelf daarin goed kennen. Ik denk dat dat ook een vorm van zelfzorg is aandacht aan jezelf geven en dan vooral in de zin van jezelf goed te leren kennen en te weten van, goh, dit raakt me toch wel meer dan dat eigenlijk goed voor mij is. Hier moet ik misschien wel iets mee doen. Met iemand gaan praten of een stevige wandeling maken. Om te even, maar
er zit toch een soort filter op, zou dat moeten zeggen.
Ja, toch wel. En de filter komt ook voor een stuk omdat ik heel goed besef dat de wereld waarin ik werk niet de wereld is, maar echt maar een stukje. En misschien wel het donkerste stukje soms. Maar dat maakt ook wel dat er nog heel veel ruimte is voor heel veel licht. Mm. Als ik ervan uit zou gaan dat heel de wereld om zeep is, dan word je pas zwaarmoedig, denk ik. Maar ik weet heel goed dat de dossiers die op mijn bureau kwamen, en want nu heb ik even geen concrete dossiers, maar dat maar een fractie van de maatschappij is. En de meest donkere fractie, maar de rest van mijn leven is eigenlijk wel eerder licht, zal ik zeggen.
Gelukkig maar. Ja,
ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk. Maar dat is ook waarom dat je optimisme niet
verliest,
omdat je, denk ik, de proporties blijft zien.
Ja, ja. Die balans, hoe hou je dat voor jezelf in evenwicht?
Ik denk dat ik mezelf door de jaren heen wel goed heb leren kennen en weet waar ik deugd van heb, zoals ze dat in de Antwoord Brussel zeggen. Ja. En wat mij veel energie kost. En ik ga dan ook heel bewust dingen opzoeken waar ik energie uithaal. En dat zit bij mij vaak in contact met mensen. Ja. Want soms zeggen ze van, zet je nu niet stik kapot? Zouden nu niet gewoon in je zetel willen liggen? Nee, eigenlijk als mijn bakje vol is... Sorry. Excuus, toch een hoestje. Als mijn bakje vol is, dan ga ik mensen opzoeken en dan ga ik iets gaan drinken. Of,
Een keer uitwaaien.
Bij iemand anders in de zetel gaan zitten. Ja. Dat soort dingen.
Nee, heel tof. Het moet ook allemaal niet zo ingewikkeld zijn. Hè? Het zit in de kleine dingen. Hè?
En ik denk ook als je alleen maar gelukkig kan zijn met een cocktail in de zon, in een... op een ver eiland, ja, dan is er heel lang wachten soms vooraleer je weer gelukkig kan zijn. Ik kan eigenlijk wel blij worden van, al was het maar een grappig gesprek in een WhatsApp-groepje. Ja.
Met een warme thee in dit geval ook.
Ja, ik drink eigenlijk altijd koffie, maar als mijn stemmen laat afweten, is er toch een theetje bij.
Nee. Wat we ook willen doen met deze podcast is mensen inspireren. Ik heb het daarnet al even aangehaald. En ik wil dat graag even doorzetten door een aantal uitspraken die ik van jou ook heb gelezen en gehoord, om die misschien hier ook eens onder de aandacht te brengen. We hebben het al over drugsbeleid gehad, maar ook druggebruik. Hè. Een uitspraak die ik van jou heb ergens genoteerd is, ik ga ze even voorlezen, wie een joint rookt, financiert een criminele organisatie. Dat is natuurlijk een heel duidelijke, directe boodschap. Ik ga ervan uit dat je daar ook iets wil vertellen over het gevaar dat er mogelijk schuilt in het banaliseren van drugs en criminaliteit. Verklaar
je nader. Wat ik niet wil zeggen is dat elke gebruiker een crimineel opzet heeft. Hè.
Tuurlijk,
ik wil zeker niet elke gebruiker gaan criminaliseren, maar elke gebruiker moet wel weten dat zowel cannabis als cocaïne, als ecstasy, als MDMA, you name it, dat dat nog altijd illegaal is en dat dat dus betekent dat als je die drugs koopt, dat per definitie uw geld naar een criminele organisatie gaat. En ik aan de reacties op die uitspraak te zien, is dat wel een boodschap die heel veel mensen stoort. We horen dat niet graag. Hè? Of gebruikers stoort van, moeten we dat nu zo zeggen? En dat is natuurlijk inderdaad een duidelijke boodschap, omdat ik het gevoel heb dat we daar gemakkelijkheid zelf heel vaak aan voorbij gaan. En dat er een soort van banalisering is. En dat is ook de reden waarom ik met productiehuizen, met de Nationale Omroep en zo rond de tafel zit, om bijvoorbeeld terminologie zoals partydrugs niet meer te gaan gebruiken vanuit de overheid. Omdat je daar eigenlijk de link installeert tussen een goed feestje en druggebruik.
Dus en dat is natuurlijk... een positieve connotatie geeft. Ja.
En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, omdat het nog altijd zo is, of je dat nu graag hoort of niet, dat ook cannabisgebruik, zeker bij jongens die opgroeien, heel negatieve gevolgen op de gezondheid heeft. Ook al zijn er mensen die blijven ontkennen dat er een link is met psychoses, die link is daar. En we mogen daar niet aan voorbij gaan. We moeten niet iedereen bang maken, we moeten niet van iedereen een crimineel maken, maar we moeten wel juist informeren. En als je vandaag een lijntje coke koopt, wel, er bestaat geen fairtrade coke, dan zal dat bij de criminele organisatie zijn. Ja. En dan zeggen dus de oplossing is dan legaliseren, hoor ik dan vaak. En dan ben ik altijd heel erg verbaasd van de naïviteit waarmee die oplossing op tafel wordt gegooid. Want legaliseren van een markt die niet gelegaliseerd wil worden, daarmee heb je die zwarte markt niet opzij. In Californië bijvoorbeeld, waar het gebeurd is, brengt dat absoluut niet het belastinggeld op dat men verhoopt had. Want hetgeen je natuurlijk op de legale markt brengt, is niet per se hetgeen waar uw gebruikers naar op zoek zijn. Het THC-gehalte, dus het hallucinogene aspect van een joint dat de Wereldgezondheidsorganisatie oké vindt, je zal niet de kick bezorgen waar de gebruikers naar op zoek gaan. Bovendien, legaal cannabis telen, dat betekent ook dat je als overheid gaat investeren in plantages, maar dat je die ook gaat moeten beveiligen. Want het crimineel milieu gaat u niet rustig cannabis laten telen. En dan moeten we ons toch afvragen, is dat hetgeen waar we het belastinggeld aan willen spenderen? En dan krijg ik vaak tegengeworpen van ja, maar alcohol is toch nog veel schadelijker. Het is natuurlijk niet omdat alcohol misschien veel schadelijker is, dat we er nog een drug aan toe moeten voegen. Dat zijn zo van die redeneringen waarvan ik denk, we moeten daar toch even bij stilstaan van welke boodschappen we de wereld insturen. Ja, ja. En er zijn natuurlijk vormen van medicinaal gebruik, daar gaat het mij allemaal niet over. Maar het gaat wel over mensen juist informeren, weten wat de consequenties van je uitspraken zijn. Mm-hmm. En ook wat de consequenties van je druggebruik is. Want wanneer we het hebben over gezondheid, hebben we het ook over milieu. En de milieu-impact van cannabis teelt is enorm. Hè. Daar moet heel veel water naartoe gaan. En sommige mensen eten geen avocado's meer. Wel, ik kan u zeggen, het is van hetzelfde om cannabis te telen. Ja. De dumpings van de chemicaliën waarmee synthetische drugs geteeld worden, dat is een enorme ecologische schade die ons allemaal raakt. Tuurlijk, wanneer we het hebben over milieu en klimaat, dan is drugteelt en het vervaardigen van synthetische drugs daar absoluut een onderdeel van. Ja.
Je hoefde mij ook helemaal niet te overtuigen, maar ik denk dat je nu... ik sta aan jouw kant, bij wijze van spreken.
Ja, maar ik heb geen missionarisch opdracht om mensen te overtuigen van het wel of niet gebruiken van drugs, maar wel het juist informeren. En daar vind ik dat we soms tekort schieten. En mensen mogen van mij een keuze maken. En niet elke gebruiker heeft een criminal mind. Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar je moet wel weten welke keuze dat je maakt.
Ja, maar het is goed dat zo'n dingen inderdaad ook gezegd worden en opgeworpen worden. Want je vergelijkt daar ook, ik zie daar ook uiteraard de link naar gezondheid. Je verwees naar milieu, maar ook gewoon je eigen lichaam. Je had het daar al over bij jongens, op jonge leeftijd.
Ja, we zien het vooral bij jongens. Maar.
Nu, voor mensen die luisteren, die zelf kinderen hebben, hoe zou jij als ouder het gesprek aangaan met je kinderen als het gaat over experimenteren? Want,
ik vergelijk dat een beetje met de seksuele opvoeding. Je gaat met je kinderen die thema's aansnijden waarvan jij denkt dat jouw kind er klaar voor is en waarvan jij denkt, dit behoort nu tot hun leefwereld. Ik denk niet dat het heel veel zin heeft en dat het eerder een averechts effect heeft van met een 10-jarige het over cocaïne te hebben. Want cocaïne zit niet in de leefwereld van een 10-jarige. Ik denk dat ook de plek waar je opgroeit bepalend is soms of een aantal drugs tot je leefwereld behoren of niet. Hè. Als je je kinderen naar een grootstad op school stuurt, moet je misschien iets sneller het thema aanreiken dan wanneer je ergens beschermd op het platteland zit. Hoewel, ik denk dat België dicht genoeg bevolkt is, dat er niet zo'n heel groot verschil meer is. Maar wat ik vooral wil zeggen is, probeer het als ouder, zoals je al de rest op maat doet. Ik hoor ouders heel vaak zeggen van ja, maar mijn zoon of dochter is daar nog niet klaar voor, of daar zijn ze nog niet aan toe, of ze zijn nog heel naïef, of ja, maar hier is hij toch helemaal mee en niet van gisteren. Dat hangt ook samen met kijk waar ze op social media mee bezig zijn. Heb je een zicht op met wie ze gamen? En eigenlijk als je een zicht hebt op de leefwereld van je kinderen en jongeren, dan denk ik dat je ook heel goed weet waarover je het gesprek moet aangaan. Ja. En met drugs is dat net zo. Spreek over die drugs waarvan dat jij denkt dat ze tot hun leefwereld behoren. Persoonlijk vind ik het belangrijk om als ouder nog altijd de norm te zetten. En ook al heb je als ouder misschien vroeger zelf geëxperimenteerd, denk dan even terug aan mijn vergelijking met de seksuele opvoeding. Wat vertel je en wat vertel je niet? Ik denk dat je heel goed kan informeren en wijzen op gevaren, maar nog altijd de dialoog kan openhouden zonder dat je onethisch bezig bent of last moet hebben van je geweten als je niet alles van jezelf op tafel gooit.
Mm-hmm. Ook opnieuw, ik zit geboeid te luisteren. Ik denk dat...
Gelukkig, maar...
Dat we gaan moeten moeite doen om onze tijd in het oog te houden. Want er waren zoveel thema's die ik met jou wilde bespreken.
Er is geen dubbel aflevering voor de 10e editie of zo.
Dat is misschien nog een goed voorstel. Quinten, misschien moeten we daar eens over nadenken. We gaan zien waar het ons brengt.
Ja.
Zolang het interessant blijft, en daar twijfel ik niet aan. Nee, ik had ook al aangegeven van te willen inspelen op een aantal uitspraken die je hebt gedaan. We hebben het nu weer over iets dat dichtbij je staat vanuit je professionele leven gehad. Maar wat ik ook fijn vond om te lezen, dat was een andere quote. Ik ga hem ook opnieuw even voorlezen. Kunnen we daar ook wel eens over dieper op ingaan? Verbinding is mijn kernwoord. Zet mij alleen op de wereld en ik verschrompel. Dat was dus de quote en dat werd mij ook bevestigd door een van je goede vriendinnen die ik ook naar aanleiding van dit gesprek even heb opgebeld. Die ook kinestherapeuten is trouwens. En zij heeft dat dubbel en dik onderstreept, dat jij iemand bent, Inne, die voor anderen in de bres springt, alles laat vallen als je iemand die dichtbij je staat hulp nodig heeft. Bedoel je dat met verbinding? Of ook gewoon sociale contacten? Wat je daarnet zei, dat houdt mij in balans.
Ja, verbinding in alle mogelijke facetten. Voor mij gaat dat over door het vuur gaan voor de mensen van je hart, zal ik maar zeggen. Maar ook peers zoeken in je professionele leven. Ja. Gelijkgestemde, daarom niet allemaal mensen uit je... Voor mij zijn dat niet allemaal mensen uit de juridische wereld, maar je komt doorheen je leven toch mensen tegen waarmee je een klik hebt en die dichtbij houden en daarmee zaken delen zonder dat je mekaars deur daarom platloopt. Dat kan voor mij heel verrijkend en ook heel geruststellend zijn. En ik zeg, dat hoeven niet altijd de meest zwaarwichtige gesprekken te zijn, maar gewoon eens tegen iemand, een gelijkgestemde ziel, kunnen zeggen van... Oh, het is toch niet simpel, of waarom is iedereen altijd zo negatief, of ik zie het even niet meer, de uitdaging is zo groot, wat heb ik gedaan met deze job te aanvaarden of zo. Gewoon dat soort dingen even kunnen delen, zonder dat daarom een magisch antwoord uw richting uitkomt, dat is voor mij ook heel waardevolle verbinding.
Ja.
Ik ben niet altijd even vaak thuis bijvoorbeeld, maar ook in mijn gezin, vind ik het wel belangrijk om de vinger aan de pols te houden en te weten wat dat er leeft bij de kinderen, bij mijn echtgenoot, bij mijn familie. Dus ja, verbinding in alle mogelijke facetten. Soms lachen ze wel eens met mij, ook mijn vriendinnen, van jij kunt toch geen moment alleen zijn? Allee, zij is nu een keer gewoon een avond alleen thuis en je doet me daar echt geen plezier mee.
Die verbinding keeps you grounded ook, denk ik.
Absoluut, ja. Absoluut. Dat is een eikpunt vaak, ja. Een rustpunt en ook een enorme bron van energie om jezelf weer bijeen te pakken soms.
Dus dat is Inne de mensenmens.
Ja, dat is echt zo. Ik geloof ook heel erg in de kracht van mensen. Ik ben niet gelovig in de zin van in een hoger, onbestemde... goed of zo, maar wel, ik heb al zo vaak gezien dat als mensen, daarom niet fysiek, maar ook mentaal, de krachten bundelen, dat ze tot echt wel heel veel in staat zijn. En dat gaat over, als er een verlieservaring is bij iemand dichtbij, dat je daar letterlijk gaat rondstaan. Maar dat kan even goed zijn na de aanslagen dat ik gezien heb, hoe dat al die professionals, alle hokjes, alle muren die er waren, lieten vallen, overstegen en toch samen voor dat ene doel gingen. Dus ik heb dat in de grote en in de kleine dingen wel altijd mogen ervaren. En ik besef wel dat dat een stukje bevoorrecht is en dat misschien niet iedereen dat zo het geluk heeft om die ervaringen te kunnen delen. Maar voor mij is geloven in de kracht van mensen niet moeilijk, omdat ik het ervaar, maar ook wel een manier om in het leven te staan. Als je voelt dat mensen tot goede dingen in staat zijn, dan behoud je je geloof en dan behoud ik mijn drive toch wel.
Het heeft jou ook rijker gemaakt, denk ik, hè?
Zeker.
Als persoon, als...
Zeker, want als je iets in een groep van mensen of in een één-op-één relatie kan leggen, dan ontstaat er interactie. En interactie is meer dan alleen over een onderwerp discussiëren. Dat is ook jezelf in vraag stellen. En dat is eigenlijk groeien, hè, op een manier. En al die verschillende contacten. Ja, ik heb door, je hebt het hier net wat opgesomd van waar ik mij overal al in begeven heb. Maar uit elke ervaring zijn er blijvende contacten. Ja. Ik verander dan misschien wel van parket of van materie of van job. Je neemt altijd waardevolle connecties mee in het volgende dat je doet.
Mm-hmm.
En dat is meer dan een strategisch carrièreplan. Want zo bedoel ik het niet. Maar het zijn wel mensen die blijvend aanwezig zijn. En dat maakt de uitdaging behapbaar of zo.
Ja, ja. Oké. Okay. We hebben het over verbinding net gehad. Het is misschien een raar bruggetje, maar momenten dat ik geen verbinding heb gezien in onze maatschappij bijvoorbeeld, als men het televisieprogramma van Erik Goens, niveau 4, als ik dat er even mag bijnemen, waar het dan ook gaat over de bestrijding van de drugscriminaliteit in Brussel dan. Mm. Persoonlijk vond ik dat echt wel ontstellend om dat te zien, hoe dat men daar moet ermee omgaan. En daar straalt ook een soort van hopeloosheid uit, zou ik bijna gaan zeggen. Wat ik dan raar vind, is dat er daar dan niet meer verontwaardiging rond is en dat mensen zich daar gaan verbinden vanuit een gevoel van, dit kan toch zomaar niet meer onder onze ogen zomaar gebeuren. Wat moeten we hier aan doen?
Je staat daar soms naar te kijken hoe we ons kunnen verbonden voelen met Oekraïne bijvoorbeeld en niet met Brussel Centrum of met Molenbeek in dit geval. Maar ik denk dat mensen een soort draagkracht hebben voor negativiteit. En als die overschreden is, dat we dan afstand nemen. Ik denk, waarom kunnen we Oekraïne ons daar wel voor opladen? Omdat dat ergens ver genoeg is.
Mm-hmm.
En dat daardoor je draagkracht niet volledig overschreden wordt. Als je Brussel en de situatie uit niveau 4 heel dichtbij laat komen, dan dreigt de hopeloosheid of de moedeloosheid. En mensen nemen daar spontaan afstand van, denk ik.
Is dat een soort verdedigingsreflex, natuurlijk mechanisme?
Ik denk dat hetgeen is dat dan gebeurt, dat je een stukje uit zelfbescherming je niet in dat verhaal stort. Nu, gelukkig zijn die politiemensen wel dag in dag uit bezig. Maar het is voor hen ook niet evident om gehoor te vinden op de hoogste beleidsniveaus.
Het is voor hen dat ik mij het meeste zorgen maak, bij wijze van spreken. Ja,
je voelt wel een grote gehechtheid in dat team. Dat zijn mensen die eigenlijk samen die uitdaging aangaan.
Ja.
En die gelukkig die moet niet verliezen. Maar veel heeft ook te maken met hoe zaken in de pers komen. Als er een zwaar schietincident was in Brussel, iemand doorzeeft met 17 kogels of zo, dan krijg ik van de Vlaamse media ineens de vraag: hebben we het probleem in Brussel onderschat? En dan dacht ik, nee, wij zijn op de hoogte van dit probleem en al heel lang. Maar hebben we het probleem niet onderbelicht? Want de hoofdstad is zelden het hoofdpunt van het 7-uur-journaal.
Mm-hmm.
Het lijkt wel alsof andere grote steden in Vlaanderen de wereld zijn en dat men eigenlijk heel weinig bericht over Brussel, waardoor mensen ook al niet meer echt connecteren met Brussel. Dus framing en aandacht geven aan een onderwerp zijn vaak heel erg bepalend ook. En dat gaat niet alleen over het VRT, 7 uur journaal of VTM of whatever, maar in de algemene berichtgeving gaat het naar mijn aanvoelen heel weinig over Brussel.
Dat kan inderdaad een duidelijke verklaring zijn wat je daar aanhaalt.
Dat is een van de,
een
denk
van
ik.
De, ja.
In ieder ja, geval, en ook zo, als je niet kunt identificeren met de situatie al daar of met de manier waarop mensen daar leven of in het leven staan. Allee, je kunnen identificeren met is een hele belangrijke hefboom om tot actie over te gaan.
Ja.
Als we naar het heel tragisch overlijden van Julie van Espen kijken, dan er zijn heel veel mensen die zich aangesproken voelen van het zou mijn dochter, het zou mijn zus, het zou mijn vriendin kunnen zijn. En het is net dat aangesproken voelen door identificatie dat die actie
in gang zet. Dat maakt dat die verbondenheid is. En dan, ja, inderdaad. Wat we altijd doen in deze podcast, want ik weet al dat we 10 minuten, en voor de 10e aflevering mogen we misschien 10 minuten over tijd gaan. Ik zal het zo inkaderen. Maar er zijn een aantal dingen die we sowieso nog moeten doornemen. We hadden nog kunnen langer doorgaan, ik weet het. Maar om binnen het format van de podcast te blijven, nog enkele specifieke vragen voor je. We hebben het over gezondheid, gezondheidszorg in deze podcast. En aan iedere gast stellen we de vraag, wie is voor jou nu eens de zorgverlener? Dat mag je heel ruim nemen. Beroepsgroep binnen de zorg, dan wel heel iemand in het bijzonder, die jij vanuit je persoonlijke ervaringen is hier nu in de kijker wilt zetten. Die extra spotlight er wil gaan opzetten. Waar je bewondering voor hebt, waar je zegt van verdorie, ook dat wil ik hier delen.
Goh, misschien moet ik dan toch eventjes teruggaan naar mijn tijd van op het jeugdparket. Daar heb ik enorm veel waardering gekregen voor het vertrouwenscentrum kindermishandeling. Ja, voor mij was dat dan de afdeling Brussel. Dat zijn hulpverleners, psychologen, maar ook verpleegkundigen, heel het spectrum, die op die grens tussen vrijwillige hulpverlening en de gedwongen hulpverlening vanuit justitie dan, die zich op die grens begeven, die vaak een heel moeilijke inschatting moeten maken samen met CLB-medewerkers en zo, van moeten we dit gezin naar de gedwongen hulpverlening doorverwijzen? Of kunnen we dit nog op vrijwillige basis aan? Wanneer is de fysieke of de psychische integriteit van een kind in gevaar? Wanneer kunnen we ouders of andere zorgfiguren niet meer vertrouwen? Het gaat echt om zorg om die meest kwetsbare, maar om toch nog ouders en zorgfiguren in hun verantwoordelijkheid te laten en dan die grens proberen te bepalen van nee, nu kan het niet meer, nu is de situatie te gevaarlijk. Dat zijn zo'n moeilijke inschattingen die, als ze verkeerd zijn, heel erg fout kunnen gaan, die eigenlijk letterlijk op leven en dood zijn, maar die mensen toch elke dag in de schaduw maken. Hè. Zij hebben ook zelden tevreden cliëntelen of complimenten. Dat is niet zoals een hartchirurg die een geslaagde hartoperatie doet en dan pralines krijgt van de familie. Maar het is echt een specialisme waarbij zij de inschatting maken van oké, dit kind is in gevaar. Hier gaan we politie en parket inschakelen met alle gevolgen van dien. Of nee, in dit gezin kunnen we nog wel door contextbegeleiding, door intensieve thuisbegeleiding zorgen dat dit gezin de situatie zelf blijft in handen nemen. Als je dan weet hoeveel onderbemanning er is in de hulpverlening en met hoeveel te weinig handen ze die job moeten doen, dan kan ik daar echt alleen maar respect voor opbrengen. Want het is echt een heel moeilijke situatie. Je zit als hulpverlener, als zorgverstrekker met je vertrouwensrelatie ten aanzien van je patiënt, maar wel ook met dat petje op van dit is het gesprek misschien van de laatste kans. En als dit niks wordt, dan gaan we naar het gedwongen kader. En
grote verantwoordelijkheden.
Een enorme verantwoordelijkheid met veel te weinig mensen, maar wel met een heel groot hart ook, zie ik daar.
Kijk, fijn dat we ook dat hier eens onder de aandacht hebben kunnen brengen. Waarvoor dank. We gaan toch zo stilaan naar de laatste rubriek. Ook die kunnen we niet overslaan, want zoals iedere maand heeft onze nieuwsgierige Ed, dat is onze mascotte van onze organisatie van Smart Education, heeft een aantal vragen voorbereid. Dat zijn traditiegetrouw 10 vragen, waarvoor dat jij dan een nummertje zal moeten trekken. We gaan zien wat er dan uit de trommel rolt. Het zijn een aantal triviale vragen, zal ik zeggen. Een beetje anders dan de vorige vragen. Een verrassing ook. Dus ik ben benieuwd welke vragen dat jij er gaat uitkiezen. Inne. Nummertje van 1 tot 10, wat is het eerste?
8.
Oké, eens kijken wat er zit achter nummer 8.
Wat is de favoriete vrije tijdsbesteding van Inne van Wijmers?
Aperitieven.
Oh, dat kwam snel. Ja. Aperitieven, oké.
Ja, in al zijn
en ook
facetten,
weer niet alleen natuurlijk. Hè?
Nee, voilà, kijk, in gezelschap. Ik vind dat ook de leukste maaltijd van de dag. Dus.
De leukste maaltijd van de dag, ja. En moet dat dan altijd met veel vrienden en vriendinnen samen zijn? Of kan dat ook gewoon thuis?
Oh, dat kan thuis.
Want ik weet uit de podcast dat jouw man ook een goede kok is. Ja. Dus dat Komt er dan ook wel iets
Dat kan thuis zijn, dat kan met één vriendin of vriend zijn, dat kan... Het gaat voor mij ook over het complexloze. We doen een zak chips open, een bakje kaasblokjes of zo. Mm-hmm. Tegenwoordig moet je dat niet meer zelf snijden. Mm-hmm. We drinken iets... Iets lekkers en het is gezellig.
En naast aperitieven, ik kan dat volgen, hè, dat een favoriete vrije tijdsbesteding is. Ik ga dat niet, niet tegenspreken. Is er ook iets sportief waar jij zo mee bezig bent, wat je graag doet? Wat je...
Ik beweeg sowieso graag. Ik, heb geen, ik ben niet meer bij een of andere club aangesloten. Ik probeer mijn kilometertjes te lopen, maar de laatste maanden, sinds mijn nieuwe job eigenlijk, lukt dat heel moeilijk. En dan probeer ik vooral... mijn stappenteller te plezieren. En
10.000 per dag.
Hè? Ja, nee, dat lukt me niet. Ik heb ergens gelezen dat 8.000 genoeg is. Dus. Dus nee, maar ik probeer ook, wanneer ik in Brussel ben, zoveel mogelijk verplaatsingen tussen twee vergaderingen te voet te doen. Zo dat soort kleine dingen. Maar lopen, wandelen, dat mag ook in de context van een citytrip zijn of zo, vind ik allemaal prima.
Ja, ja. Nee, heel tof. We gaan nog een vraag kiezen. Inne.
Oké. 4.
Nummer 4, hier komt ie.
Komt er nog een nieuw boek van Inne van Wijmers?
Er is er eentje in de maak. Het zal een jeugdboek zijn. Eigenlijk is het opzet justitie of de werking van een aantal aspecten van justitie uitleggen aan 12, 13, 14. Jarige. Eerst was mij gevraagd om een weetjesboek te maken, maar ik ben toch in een spannend verhaal beland.
Thriller.
zo spannend misschien niet. Maar ik ben ook eigenlijk geen echte schrijver. Ik vertel wel graag verhalen, maar ik zou me zeker geen auteur durven noemen. Dus de eindredacteur heeft wel wat werk met mij bij de les te houden. Dus dat boek is in de maak, maar ik durf niet te zeggen wanneer het er zal zijn.
Nee, oké. Maar kijk, daar gaan we met spanning naar uitkijken. Want ik moet toch zeggen dat... je denkt dat je jezelf een beetje onderschat als het gaat over schrijven, je auteur zijn. Ik denk dat je het ook gewoon graag doet. Het heeft toch altijd wel een beetje in jou gezeten, denk ik.
Ik schrijf graag, maar tussen graag schrijven en auteur zijn, dat is zoals graag met een auto rijden en een echte chauffeur zijn. Ja. Dat is toch nog iets anders, denk ik.
Voorlopig zijn het nog geen literaire pareltjes. Dus misschien dat je wilt zeggen.
Ja, voilà. Kijk.
Ja. Schrijf je alleen romans? Of schrijf je alleen...
Ik probeer wel bijvoorbeeld, als ik een kaartje naar iemand schrijf, van daar mijn werk van te maken en van de juiste woorden te kiezen. En proberen echt de juiste woorden, de juiste toon te vinden, dat vind ik altijd gewoon in het algemeen wel. Wel een uitdaging en iets waar ik plezier in kan hebben.
Oké. Gaan we nog eentje doen? Ik kijk even naar Quinten.
Hij op een rapje.
Ja, voilà. Welk cijfertje hebben we nog niet gehad tussen 1 en 10?
Doe maar 2 dan.
2, we gaan eens kijken.
Wat kreeg je laatst voor je verjaardag?
Meestal organiseert mijn man voor mijn verjaardag... een ontbijtje of een lunchje of een etentje met mijn vriendinnen. Mm-hmm. Omdat hij weet dat hij mij daar het meeste plezier mee doet. Dus ik krijg ook wel vaak een goed boek, vind ik prima. Of tickets om naar een concert te gaan.
Favoriete groep? Er niet tussen bij de vragen, denk ik.
Nee, het laatste concert dat ik gezien heb was Oscar and the Wolf. Op Werchter, maar ik ben ook een Springsteen-fan. Ik ben ook onlangs nog naar Lost Frequencies geweest, dus het is eigenlijk wel best wel divers.
Ja, goede smaak.
Dank je. Moet ik geen nummertje kiezen of zo?
Een verzoeknummer, ja. Daar kunnen we misschien de podcast mee eindigen. Ja. Maar we zijn al over tijd aan het gaan, Inne, dus we gaan hier stilaan afronden. En dat doe ik dan met jou heel hartelijk en uitdrukkelijk te bedanken voor de tijd die je hebt vrijgemaakt in je toch wel drukke schema. We gaan jou terug naar Brussel laten vertrekken.
Dank je. Dank je voor de gelegenheid.
Het was heel fijn om je erbij te hebben, maar we gaan jou terug dus in je beroepsactiviteiten loslaten. We hopen dat je nog heel mooie dingen kan betekenen voor ons, voor ons land ook. Hè.
Dank.
Dat je met jouw aanpak, dat je met jouw aanpak ook daar weer het verschil kan gaan maken. Ik wens het in ieder geval jou, maar ook ons allemaal eigenlijk gewoon toe.
Dank je wel. Ik ga alleszins mijn uiterste best doen.
Daar twijfel ik niet aan. Nu, voor de luisteraars, fijn dat jullie er weer bij waren. Ik hoop dat ook deze 10e aflevering er heeft voor gezorgd dat jullie even wat hebben kunnen inspiratie opdoen. Is even door een spreker die vanuit een misschien minder voor de hand liggende hoek zijn of haar verhaal hier is komen doen, dat je daar iets uit meeneemt. Want dat is in ieder geval de bedoeling. En niet alleen dat, we hopen ook dat je deze aflevering al eens zou delen met vrienden of mensen waarvan je denkt, die zou er wel eens iets aan hebben. Doe dat dan gerust. Like ook onze podcast. Volg ons op Spotify. Deel een review. Een aantal sterren, zodanig dat we nog meer mensen kunnen gaan inspireren naar de toekomst. Op naar de volgende 10 afleveringen. Tot ziens! Money.